Goedemorgen allemaal. Dus ook gasten. Wie is er allemaal? Is de hele rij is camping?
De hele rij is camping.
Wow. Waar komen jullie vandaan?
Zijndrecht.
Oh.
Alblasserdam.
Renswoude. Jongens, jongens. Dat is echt van alles wat. Dus jullie kennen elkaar ook niet verder? Oké. Okay. Oh, jullie wel. Oké. Okay. Nou, alleen Zwijndrecht is bekend voor mij.
Ik wil dat doen.
Oh. Ja, je moet mij topografisch niets vragen. Ik kwam vanuit Schravenzand in de Hoek van Holland in één keer, maar daar houdt het wel een beetje mee op. En dat is echt 10 minuten fietsen, dus dat is ontzettend knap. Ja, ik ben echt een wereldreiziger. Hey, fijn om hier weer te zijn. Ik zat er net hier zo en het had ik een soort van zo'n gevoel, een beeld, hoe je het ook noemt. Dat ik echt als een soort jongetje, te midden van allemaal... Jullie gooien dat op leeftijd, maar dat is niet wat ik bedoel. Nee, kijk eens even, hebben jullie een verkeerd beeld van mij? Nee, echt tussen geestelijke, oudere, volwassen christenen. Zo zie ik de Hoek van Holland echt. Mensen die al zo lang met God onderweg zijn, ook wat er gezegd werd. En echt vol zijn van hem, ondanks alle moeite en strijd soms. En dat ik juist veel meer het gevoel heb dat ik van jullie kan leren dan jullie van mij. Ik sta hier nu wel, maar volgens mij hebben jullie mij veel meer te vertellen. En dan kan ik veel meer onder de indruk raken van hoe jullie levenswandel met Jezus en wat jullie hebben meegemaakt. En ik proef dat ook in de gebeden, dan proef ik daarin zoveel doorleefdheid en zoveel, niet alleen maar een soort kennis, maar echt kennen. En ik vind dat zo mooi. En dus ik vind het een voorrecht om hier te staan. En ik hoop in alle nederigheid dat ik iets mag vertellen waar jullie iets aan hebben. En zo sta ik hier. Dus echt, nou, dank jullie wel. Ik doe even mijn bril op. Oh. Nou, dat is ook. Nu zie ik ook gewoon de vaagheid verdwijnen. Ik zie nu ook echt contouren en zo, scherpte. Fijn. Ik neem een stokje water. Ik heb echt aardig suf gezongen. Ja. Ja, Marten. Dus jij staat lekker te rammen op dat ding. Dus dan moet je ook lekker. Ja. Mm-hmm. Volgens mij speel je piano zoals je in de tuin hebt gewerkt. Gewoon lekker rammen en gaan. Heerlijk. Ja, ik hou er wel van. We gaan een gedeelte behandelen uit Numeri. En uit Numeri 13. En ik heb het er al even over gehad in de voorbereiding hier naartoe. En Numeri 13 is een bijzonder verhaal over Caleb. Ik weet niet of u bekend bent met Caleb. Maar het is een bijzondere man. En daar gaan we het zo over hebben. En het thema is koersen met als Caleb. En koersen, dat wie is er bekend met Tour de France? Ja? Ja, zijn er mensen die het volgen? Nee, wel eventjes gedaan? Oké. Okay. Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik dus helemaal niets weet van de Tour de France. Echt nul. Maar ik heb wel vrienden die zitten er diep in. En die volgen het waar dan ook. Zelfs dan zitten ze met een mobieltje. Of het is de Formule 1. Of het is koersen nu, de Tour. Ik heb even opgezocht wat koersen nou eigenlijk betekent. Wat koersen als Caleb klinkt gewoon heel cool. Want mooie titel. Maar wat koersen betekent, dat mag Joost weten. Maar er bestaat zoiets als een wielerwoordenboek. Dus als iemand nog eens... een boek voor zijn verjaardag wil. Het woord koersen heeft meer inhoud dan racen. Iemand die kan racen, kan nog niet altijd koersen. Toen was ik het al kwijt. Racen is snelheid maken. En koersen is die snelheid via tactiek en ook wel techniek omzetten in resultaat. Ja, hè? Goed zo. Net zegt mij niks. Maar ik ben blij dat u het wel... Dat dit wel allemaal snapt. Maar we gaan kijken hoe koerst Caleb
Nou, door het leven, in ieder geval door dit verhaal heen. En dat verhaal gaan we nu met elkaar lezen. Het verschijnt ook op de beamer zo. Dus nummer 13, vanaf vers 27 gaan we hem lezen. 25 pakken we hem, sorry. En nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, dus er moest een groep bespieders moesten kijken hoe ze moesten land innemen. Ze hebben bespieders verstuurd, 12 lui uit het volk van Israël, om eens even te kijken wat de tegenstand zou worden. Verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten, die waren aan het wachten. En ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. Ze hadden vruchten meegenomen, druiventrossen. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing en deze vruchten groeien er. Maar er staat tegenover dat de bevolking van dat land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we er Enakieten gezien. Reuzen, grote lui. In de Negev wonen Amalekieten, in het bergland Hetieten, Jebusieten en Amorieten. En aan de kust langs de Jordaan wonen Kanaanieten. En Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: we kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden: we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. En hierop barst het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron, of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dat land? Om door het zwaard geveld te worden? Om onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken? We kunnen beter teruggaan naar Egypte. En tegen elkaar zeiden ze: laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte. En toen wierpen Mozes en Aaron zich ter aarde, ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefune, twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen de Israëlieten: het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goedgezind is, zal hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van dat land. Die vermorzelen we met gemak. Ze hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Tot zover een hele lap tekst. Nou, een bijzondere geschiedenis. En we gaan eens kijken hoe we kijken. Hoe kijk je naar een situatie? Wat gebeurt er nou eigenlijk precies? 12 mensen gaan op pad, gaan bespieden. Ze komen terug. En 10 van hen hebben een totaal ander verhaal dan de andere 2. Wat is daar gebeurd? Hoe zit dat? Hoe kijk je naar de werkelijkheid? En als we naar die 10 bespieders gaan kijken, dan zien ze reuzen, versterkte steden. Ze zien wat voor oog is, wat indruk maakt, wat van alles oproept, een weerstand. Zwaar als de dood. Dit gaat nooit niet gebeuren. Dit plan gaat niet werken. Zoveel tegenstand. Het moed zakt in de schoenen. Alles is weg. We geven het op. En dan Caleb. En het is bijna een soort, misschien mag ik het niet zeggen, maar een soort heilig simplisme. En dat klinkt dan weer van simpel, maar een hele simpele kijk op hoe dingen ervoor staan. En wie eigenlijk een simpele kijk op wat ervoor staat, maar een hele een hele grote blik op wie God is. Als hij dan zoiets zegt als, dan krijg je eerst dat hele verhaal en we kunnen zonder probleem optrekken. Dus je moet je voorstellen, er staan een team van die gasten, die hebben een heel pleidooi, angst in de schoenen, zweet, bijna trillend, haren uit hun hoofd trekken. Waar zijn we ooit aan begonnen? En die doen dat hele verhaal en dan lijkt het net of Caleb daar een beetje staat. En zij doen een verhaal en het is doodstil. Ja, dan wordt een makkie. Ja, dit wordt echt. Dit gaan we gewoon doen. Wij gaan het land innemen. Het is een totaal absurd geluid. Te midden van wat die andere 10 net hebben gezegd. Een absurde kijk. Bijna op de realiteit. Bijna alsof die 10 gasten tegen Caleb zouden zeggen. Gast, wat begrijp jij niet? Je hebt toch die muren gezien? Je hebt toch gezien hoe ze uitgedost zijn, hoe professioneel het is, hoe sterk ze zijn, hoe groot ze zijn? Zie je dan niet dat we de sjaak zijn? Caleb wil er niet van weten. Makkie, appeltje ei. Een totale andere interpretatie van wat hij ziet. Geen angst, maar juist, het gaat gebeuren jongens, we zijn er. Eindelijk. Hoe kijk je naar de werkelijkheid? Ik herken me eigenlijk vaak niet zo in Caleb, moet ik zeggen. Ik kan ook wel vaak de beren op de weg zien. En ik had het er net nog over, van als je bijvoorbeeld naar de kerk kijkt, ik weet nog in de coronacrisis. Man, dan zie je mensen allemaal vertrekken. Het wordt nooit meer wat. En dan moest ik aan dit verhaal ook denken. Hoe kijk je nou naar wat er gebeurt? Hoe is je vertrouwen? Waar let je op? Niet alleen persoonlijk, maar ook als kerkgemeenschap. En hoe zijn er momenteel dingen in je leven waar je nu aan denkt van... Ja, dat is wel iets waar ik nu op dit moment naar kijk... En waarvan ik zoiets heb, dit gaat hem niet worden. Dit is uitzichtloos. En het begint met kijken. En het tweede punt, ik weet niet, heb ik daar niet punten ook nog neergezet? Ja, ik weet het, mijn PowerPoints zijn niet echt heel briljant. Ja, dat is kijken. Maar het tweede punt, gaan we naartoe. Kijk, het werkt.
Wauw. Ja, ja. Het is leuk als iets werkt.
En hoe je naar iets kijkt, dat kan een gevolg hebben in je denken. Dus op een gegeven moment, dan gaat het hier, gaat het mis. Dus je ziet iets, die mensen, die verspieders, die zien die steden. En dat komt binnen, en dan gaat het hier draaien. Angst komt binnen. En angst is een slechte raadgever, maar angst, daar kom je slecht vanaf. En het blijft malen. En het wordt van erger naar nog erger, totdat je gewoon zoiets hebt, ik moet weg. Dit gaat niet meer, ik geef het op. Je kunt ook niet meer anders naar die situatie kijken. Dat lukt niet meer. Er is nog maar één weg en die is naar beneden toe. Ik weet niet of je dat kent in uw eigen leven, dat er bepaalde zaken zijn van, dit komt niet meer goed. In je gezin, op je werk, in relaties, gezondheid. Er is nog alleen nog maar een onzekerheid. Moet er iemand anders nog meer water toevallig? Ik heb nog staan, hè? Ja. Misschien, nou drink ik wel even mee, hoor. Sorry. En dan is het, dus je wordt onzeker, wordt bang. En soms willen we naar God toe. En God moet dan het middel zijn dat hij die dingen allemaal wegneemt. Ik weet wel eens dat ik op een gegeven moment ook merkte in mijn eigen leven dat ik naar God toe ging, omdat ik iets van hem nodig had. Ik heb het de vorige keer over Marta en Maria hier gehad. Toen was jij ook een beetje, was echt leuk. Jij natuurlijk Marta, dus het ging eigenlijk constant over jou. Maar, zowat.
Terwijl jij helemaal geen Marta bent. Je bent juist een en al rust en ontspanning.
Dus dat was heel grappig. Maar dat je bij Jezus komt gewoon om wie Jezus is. Niet omdat je per se gelijk iets van hem nodig hebt, van kan je dat in orde maken. Maar gewoon bij Jezus zijn omdat hij het leven zelf is. En dat je zo naar hem toe gaat. En dat dat in je denken iets mag veranderen. Dat je zicht op Jezus mag krijgen, dat in je denken iets fundamenteel vernieuwd wordt. Paulus spreekt over dat je in je denken vernieuwd moet worden. Maar als eenmaal angst heeft, je in zijn greep heeft, dan is dat ontzettend ingewikkeld. Angst maakt dat je eigenlijk ook weer een soort controle terug wil krijgen. Dat je grip wil krijgen op een situatie, maar daar gaan we het zo nog over hebben. En rust en vrede, die zijn weg. Kijk naar die 10 verspieders, dat was niet meer een soort rust of vrede, of dat was volstrekt van de baan. Ze hadden wat gezien en nu was het hier. De angst was naar binnen geslagen. En het volgende wat er dan gebeurd is dat het gevolg krijgt in je woorden, dat je het gaat uitspreken. Je gaat die angst, die ga je ventileren. Die ga je eigenlijk woorden scheppen ook. Leven of geven. Als je het uitspreekt, dan is het bijna van dan is het er. Dan krijgt het ook body, als het ware. Dan gebeurt er ook iets. Woorden hebben kracht, zegt Jacobus in hoofdstuk 3. De tong, dat is een verraderlijk vuur. We kunnen God eren en we kunnen de ander kunnen we afbranden. We kunnen woorden van bemoediging uitspreken en van afbraak. We kunnen mensen laten voelen van, hey, God houdt van. Er zijn heel veel woorden van bemoediging hier uitgesproken vanochtend. En gisteren keken we toevallig een serie en er werd een vader naar een zoon en die zoon had iets gemaakt en die vader, wat is dat voor een verschrik? Je kan echt niks. Wat is dit? Foei lelijk. Je kan werkelijk niks. Als je die woorden over je uitgesproken krijgt, dan laat dat schade achter. Dan doet dat pijn. Maar ook als die woorden komen uit een bron van angst, je hebt iets gezien, de angst die slaat je om het hart. En je zegt, zie je wel dat het niet werkt? Zie je wel dat het niet gaat lukken? Zie je wel, ik zei het toch. Ik zei toch dat het zou falen? Ik zei toch, want dat gaat altijd fout bij mij. Ik heb het jullie gezegd. Al voordat ik eraan begon. Het gaat fout. En ja hoor, daar gaan we. Het gaat fout. En het wordt iets wat steeds groter en groter in je wordt. En ik heb hier al zo vaak op deze plek iets van mezelf gedeeld. Maar dit heb ik jaren en jaren lang over me uitgesproken in mijn puberteit. Ik ben niks, ik kan niks, het wordt niks. En, dan wordt dat... Dat wordt je waarheid. En dan komt Caleb. En Caleb die spreekt woorden van hoop. Woorden van overwinning. Woorden van kracht. Woorden die zijn geladen, vol zitten, bomvol geladen met vertrouwen in God. Woorden die wijzen naar God zelf toe en wat hij heeft beloofd. Het is niet een soort vals optimisme. Hè? Je hebt ook nog een soort... Dat heeft denk ik met mijn karakter te maken. Ik ben van nature een wat zwaarmoediger en een zeurderig type. Dus dat dus optimist vind ik altijd heel ingewikkeld. Maar bijvoorbeeld heel positivistisch. Weet je wel dat je... ik hoorde onlangs ook een verhaal. Er was een vrouw. Dus dat was uit een podcast. En die vrouw vertelde, die lag op haar ziekbed. En die wist, die had het nieuws gehoord. 6 maanden. Je hebt nog 6 maanden. En toen zei ze tegen een geestelijk verzorger. Van, nou, ik vind het ingewikkeld om nou tegen mijn familie te zeggen. Tegen mijn kinderen. Want die willen er niet van weten. Die stoppen dat weg. Dus nou ja. Zij ging dat vertellen tegen haar gezin. En die geestelijk verzorger stond erbij. En nou, ze brengt dat nieuws. Het wordt aangehoord. En dan was de reactie van, nou, kom op, we gaan er gewoon voor. En volgend jaar zien we elkaar gewoon weer in Terschelling. Of weet ik het, de vakantieplek. Dat is een vals optimisme. Dat is maar gewoon weer iets roepen. Om het roepen, om het wegwijven van nou, het rotter mag er niet zijn, want dat vinden we ingewikkeld. Dat is iets anders dan wat Caleb doet. Caleb overschreeuwt hier niet iets. Natuurlijk heeft hij het gezien. Natuurlijk. Sterke, prima. Maar God. En daarmee is ook niet van, er moet er nog steeds geknokt worden en ingenomen en is er nog steeds strijd. Maar dat is iets anders dan maar gewoon louter optimisme of positivisme. Wat van het slechte eigenlijk niet wil weten. Wat soms heel gemakzuchtig is. Het is ook niet dat Caleb dan woorden uitspreekt en dan gebeurt het als een soort magisch iets van, nou, ik roep het gewoon in geloof en dan gebeurt er gewoon in één keer van alles. Hij spreekt woorden uit die aansluiten bij wat hij heeft gezien van God. Van de belofte van hem. Hij weet verder nog niet hoe het gestalte gaat krijgen. Hij roept het ook niet in leven. Het is meer dat hij zich bijna herinnert aan wat God heeft gezegd. En zo spreekt Caleb. Waarbij hij recht probeert te doen aan de situatie. Dat doet ook wel eens denken aan Habakkuk. Dat van, al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou de wijnstok niets voortbrengen. Ik weet niet of je die kent. Al zou er geen koren meer op de akker staan, dan gaat hij verder. Dus alles wordt geroofd, alles weg is, alles. Dan nog zal ik juichen voor mijn Heer. Jubelen voor de God die mij redt. En dan is het niet opeens omdat het dan weg is en strak is, maar om ergens daardoorheen is God aanwezig en hij laat niet los. En zo kijkt ook een Habakkuk ernaar. De volgende stap is handelen. Wat gebeurt er daarna? Dus ze hebben wat gezien. Dat komt dan binnen. Dat gaan ze malen. Ze kunnen niet meer. Ze kijken dus al niet meer door de lens van de belofte van God. Maar eigenlijk kijken ze door de lens van hun menselijk kunnen. Menselijkerwijs is dit niet mogelijk. En God is nou juist de God door de hele Bijbel heen die werkt op een manier die menselijkerwijs niet mogelijk is. Of waarvan wij als mensen zouden zeggen, nou, dat is niet echt handig. Dat had ik anders gedaan. Dat is een beetje, als je echt iets gaat doen waarvan je denkt, nou, dit is echt heel raar. Nou, dan ben je misschien iets van God op het spoor. Vaak doet God dingen juist vanuit het kleine, het mosterdzaadje, het onwaarschijnlijke. En dan gaan we naar handelen. Wat gebeurt er? Welke impact hebben de woorden van deze 10 verspieders? En dan lezen we hierop barst het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Waren we maar in Egypte? Waren we maar dit? Het is allemaal een heel volk uit het lood geslagen. Een heel volk die het zicht op de koers is kwijtgeraakt. De impact van woorden. De impact van verdraaiingen. Het werd ook, volgens mij Bart, jij het net, iets van overwinden van leer en hoe we soms ook in deze tijd heen en weer geslingerd kunnen worden. Er wordt heel veel gezegd en geroepen. We hebben een coronacrisis, we hebben van alles, oorlog, het is klimaat, overal is het heet. Noem het maar op. Biodiversiteit, ik kan een heel lijstje opnoemen waardoor je het moet in de schoenen kan zakken. Waarin je bijna kan voelen als we zijn onderweg, we zijn pelgrims, we zijn onderweg naar huis. En dat je op weg bent naar het Vaders huis, dat je als discipel Jezus volgt, geleid door de Heilige Geest, wat we ook gezongen hebben. Maar dat je, terwijl we onderweg zijn, zien we van alles. Steden, reuzen, enakieten, maar dan in de vorm van klimaat en noem het maar op. En we kunnen bang worden. Het kan onze strot dichtknijpen. Het leven wat Jezus is komen geven kan soms uit je weg sijpelen. Het wordt lastig om misschien om zijn stem te verstaan. Je kunt er cynisch van worden. Ik weet zelf nog in mijn burn-out dat cynisme ook naar God toe. Voor mij hoeft het niet meer. Heel die reis en die flauwekul en die kerk, zoek het uit. Ik was er klaar mee. Opgebrand. Ik was zelf angstig, negatief. Het was van me geroofd. Het had me bijna genekt. Ik zag Jezus niet meer. Ik kon het niet. In mijn denken zat angst, negativisme. Ik sprak dat ook uit. Alleen het voordeel was dat ik het uitsprak naar God zelf. En daarin geeft God alle ruimte. Lang leven de boeken als Job en klaagliederen. Of de psalmen af en toe waarin er gewoon ronduit geklaagd mag worden. En gehuild en geschreeuwd en de waarom-vraag mag klinken. Maar het heeft dan impact. Er wordt gerebelleerd. Er is opstand. We willen eigenlijk weer terug. De macht weer terug. Lees wat daar staat. Eerst komt er het geklaag. Alles wordt groter gemaakt. We gaan sterven. Alles wordt trouwens ook wel in de woorden, ook wel de vijanden worden groter gemaakt. Iedereen is groot. Dus dat is wat de denken ook doet. Angst maakt ook alles groter. Maar we gaan het teruggrijpen. Andere leiders. De leiders, daar moeten we vanaf. En we gaan terug naar Egypte. Moet je je voorstellen hoe groot die uitspraak is. We willen terug naar de plek waar we slaven waren en als vuilnis werden behandeld. Daar willen we naar terug. Het is soms onvoorstelbaar waar we naartoe terug willen gaan om er een soort van grijntje van controle nog te kunnen voelen. Of te kunnen soms, en dat merk ik ook wel eens in pastorale gesprekken, dan is dat vertrouwen in God kwijt, dan is daar die angst en laat mij maar. Laat mij maar gewoon in mijn sorris, dat is in ieder geval bekend. Het is niet goed, maar ik ken het. Dan heb ik nog een soort van, maar me overgeven aan God, het gaat zo slecht en ik geloof niet echt dat hij het beste met me voor heeft. En wanhoop, angst. En hier een heel volk. Ze hebben die woorden gehoord, ze geloven er niet meer in. We willen de controle terug, we willen de leiders kwijt. En dat naar alles wat God heeft gedaan. Naar alles wat hij heeft laten zien. Naar alles. Ze keren zich af en willen op eigen kracht verder. Maar Caleb en Jozua, die verootmoedigen zich. Die scheuren de kleren. Jongens, niet doen. Hou je zicht op God. Hou zicht op de belofte. Hou zicht op wat hij al die tijd heeft gedaan. Laat niet los. Hou vol. Blijf kijken, blijf het zien. Ze spreken andere woorden. Maar het valt soms niet mee om dan toch nog binnen te komen. En dit is ook het geluid van de kerk. Het is niet alleen ons persoonlijke leven. Maar ook welk geluid geven we als kerk af? Hoe handelen we? Hoe zijn we in de wereld? Hoe willen we er zijn? Hoe kunnen we dat andere geluid en die andere zienswijze, leefwijze, hoe kunnen we die vorm geven? En het laatste is, het laatste punt, is gevolg in de toekomstverwachting. Dus de toekomst voor het volk lag in Egypte. Dan maar weer een slaaf. Dus het begint met het verspieden van het land. Je wandelt overeenkomstig Gods wil. Of misschien korter, je wandelt achter Jezus aan. Je kent hem. Je leeft al jaren met hem. En je gaat Jezus achterna en je bidt dat onwaarschijnlijk gevaarlijke gebed. Heer, mag ik worden als u en laat uw wil in mijn geschieden. Vul me met uw geest en dat ik daarin mag wandelen. Dan gaat hij daarmee aan de slag en dan neemt hij je mee. En dan kom je er opeens achter van, hey, dit wat ik nu mag doen, of dit is best heel ingewikkeld. En eigenlijk snap ik het niet helemaal meer. En wat gebeurt er dan? Dan kan er angst komen. Ik weet nog, toen ik in die burn-out zat, ik dacht, ik ga terug in de kas. Ik ga me lekker gisanten plukken. Ik heb 20 jaar in een kas gewerkt. Geef mijn portie maar aan Vicky. Ik kap ermee. Ik heb hard gewerkt. Ik heb 20 jaar als professioneel christen rondgelopen. Ik heb echt mijn best gedaan. Maar dit ga ik niet doen. De prijs is mij te hoog. Ik zie u nergens. Want anders had dit niet gebeurd. Mijn toekomst ligt terug in die kas. Nou, gelukkig kwam God mij tegemoet. In heel veel geduld en genade. Maar dat is wel iets wat we kunnen doen. We kunnen teleurgesteld raken. En misschien zeg je niet van nou ik ga niet terug. Maar ik ga wel achter in die kerk zitten. Ik vind het eigenlijk wel prima. Ik ben teleurgesteld in de kerk. In de mensen. In de voorganger. In die en zus en zo. En hier waren het ook de leiders. Die hadden niet de juiste keuzes gemaakt. Want daar leverde moeite en strijd op. Ja, dat hoort er toch een beetje bij. En wat doen we dan? Waar ligt onze toekomst? We hebben over hoop gezongen. Hoe gaan we nu om met de dingen die we zien? En hoe gaat het in ons denken? Hoe denkt u? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik zie allemaal gezichten, maar ik heb geen idee. Hoe u denkt. En hoe u vernieuwd wordt in uw denken. En welke ruimte de Heilige Geest krijgt om dat ook te vormen. Maar hoe kijkt u? Kijkt u door de lens van Jezus Christus in wie alles is volbracht? Hij die zegt, ik ben met u tot aan de voltooiing van deze wereld. Als God voor ons is, wie of wat kan tegen ons zijn? Het zijn allemaal hele mooie beloften. Keren we iedere keer weer terug naar het volbrachte werk waarin we zien, Heer Jezus, u heeft het volbracht. Het is klaar. We hebben hoop voorbij de dood. Ik wil jullie een leven geven in al zijn volheid. Wat niet betekent dat een biljartlaken is. Maar dat hij daarbij is. En dat hij van dat lijden weet. En iedere keer hebben we elkaar nodig dat we woorden van hoop spreken tegenover elkaar. Dat we iedere keer hier op deze plaats elkaar bemoedigen. Want we zullen allemaal een keer op onze plaat gaan. We komen in situaties en dan trekken we het niet. Dan is het te zwaar. Dan is de vijand te groot, het verdriet te diep. De verbittering, de wortels zitten te vast. En dan hebben we elkaar nodig om te zeggen, mag ik met jou mee oplopen? Mag ik jou ondersteunen? Mag ik voor jou bidden? Er is voor mij gebeden, omdat er kwam geen woord uit mijn mond. Het lukte me niet. Dan bidden we voor je. En zo mag je een volk zijn. Zo mag je met elkaar oplopen. Die woorden uitspreken. Zodat het handelen mag veranderen. En dan moet je eens voorstellen dat we allemaal als die Kalebjes gaan koersen. Dat er naar jou wordt gekeken, dat de hele wereld of je hele straat of weet ik het wat, roept, dit is er aan de hand, dit, zus, zo zit het en weet ik veel wat. En dat jij met zo'n simplistisch heilig geloof komt, het zal allemaal prima, maar ik geloof in Jezus. En hij gaat voor mij uit en mijn toekomst is vast, mijn hoop is zeker. En daar ga ik jou van vertellen. Dat ze je aankijken. Je gast, jij spoort niet. Ik zeg, nee, dat klopt. Ik ben wel een beetje een vreemde jongen. Kijk maar naar de bergreden. Ga maar eens kijken. Zalig zijn de treurende, niet de succesvolle. Christenen zijn een beetje raar. Ik bedoel, je gelooft in een opgestane Heer. Ja, dat is ook een beetje een vreemd verhaal. Maar wel waar. Daar geloven we ten volle in. En het maakt dat we anders leven. Dat is oprecht zo. Mensen zeggen dan, ja, dat is niet een wettisch iets omdat dat moet. Dat is nou eenmaal je nieuwe natuur. Dat je het anders gaat doen. Je kijkt anders. Dat is wat er gebeurt. Je kijkt door de bril van de overwinning van Jezus, van de macht aan het kruis en de opstanding. Wetende dat het ten volle zal doorbreken wanneer Jezus terugkomt. En zo kijken wij, met een eeuwigheidsperspectief. En dan ga jij anders praten. Niet een vals optimisme, maar gefundeerd op de eeuwige. Gefundeerd op wat de Bijbel ons leert over God en wie Jezus is. En zo spreken we woorden. En zo wordt dan ons handelen. En onze toekomstverwachting, die is vol hoop. Vol licht. Vol vernieuwing. Een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dat is die toekomstverwachting. Dus laten we niet meepraten. Maar laten we niet de verleiding ervaren om met die stemmen mee te gaan. Of in diepe discussies te gaan over wie er gelijk heeft. Maar de liefde van Christus voorleef. Dat kunnen we leren van Caleb. En als ik zie daar gewoon echt een geweldige vent. Die gewoon recht door zee. Jongens, dit is het. Dit is het. Ik ga het niet moeilijker maken. Hij komt ook niet met plannen. We gaan het zo doen. Hij gaat het ook niet allemaal verklaren. Hij gaat het ook niet allemaal dogmatisch. Of we gaan het gewoon doen. Want God heeft het gezegd. Dat is soms heel irritant. Ja, dat is dat het. Ja, dat is het. Wil je bewijs? Mijn Heer is gestorven. Hij is opgestaan. Daar is je bewijs. Hoe is dat voor ons? Tot slot. Hoe kijk, denk, praat, handel jij? En hoe beïnvloedt dat jouw verwachting of verwachtingen ten aanzien van wat God wil en kan doen in jouw leven en voor de ander? Laten we niet timide zijn, lieve mens. Caleb was een mens zoals u en ik. En we mogen allemaal een Caleb zijn. Het mooie van de Bijbel is dat er gewoon mensen zijn zoals u en ik. Die God wil gebruiken. In de kracht van zijn geest. Tot eer en glorie van God. Ik wil afsluiten met een gebed. Ja, grote God, schepper van hemel en aarde, onze liefdevolle Vader. Dank u dat we uw woord mochten openen. Dat we mochten lezen van Caleb, natuurlijk ook van Jozua. En Heer, dank u voor hun getuigenis. Dank u wel voor de lessen die we mogen leren. Heer, en u kent ons mensen. U kent onze kwetsbaarheid, u kent de weerstanden in ons, die we soms zelf niet eens weten. U weet, Heer, hoe we vaak onder de indruk kunnen raken van alles wat er om ons heen gebeurt. Maar ook persoonlijk leed. Dank u wel, Heer, dat u niet zegt van, joh, dat is allemaal niet erg. Nee, Heer, het lijden is er. En het verdriet en de pijn is er. En daar mogen we om rouwen. Daar mogen we mee stoeien. Maar altijd breng het weer bij u. Heer, en u kent ons als we hier zitten. U weet dat we ieder, zoals we hier zitten, ook onze reuzen hebben en steden die verstevigd zijn en sterk zijn en alle dingen waarvan we soms denken. Grote God, gaan we hier ooit, hoe gaan we ooit mee om? Hoe dan? Dan bid ik u, lieve Heer Jezus, help ons om iedere keer weer op u te zien. Zoals ook de Hebreeën, de auteur van de Hebreeënbrief schrijft, dat we iedere keer op u ons oog mogen houden, de voltooier van het geloof. U laat ons niet los. En u kent ons stil verdriet. Wilt u ons opnieuw moed geven? Wilt u ons uittillen boven alles wat ons zo vasthoudt? En hernieuwd zicht op uzelf. Heer, doe ons een loflied uiten. Ook al voelt dat me niet zo, misschien niet. Maar gewoon rebelleren tegen wat er misschien in ons leeft. Rebelleren tegen een angst die er soms is. En gewoon zeggen, Heer, u bent God. Ook al voelt dat misschien niet zo. Maar laten we u beleiden. Heer, help ons om naast elkaar te staan. Om woorden van leven, bemoediging en opbouw en vertroosting over elkaar uit te spreken. Om elkaar te zegenen. Heer, en dat gezien mag worden in onze handel en onze wandel. En dat we mensen mogen en zo verwijzers mogen worden naar een nieuwe toekomst. Die zal zijn onder uw heerschappij. Waar we soms al iets van proeven in het hier en nu. Waar uw wil wordt gedaan. Heer, dank u wel voor deze ochtend. Ga verder met wat er is gezaaid. Heer, we vertrouwen op u. Niet op eigen kracht. Dank u dat u goed bent. En dat we verwachtingsvol mogen zijn. Dat u er iets mee doet. In Jezus' naam. Amen.